ze hebben helemaal geen documenten. Dus ik vroeg om de stukken van de VVE toen wij ons huis kochten. En toen was het, ja, dat doet eigenlijk niemand.
Welkom bij Gusto Casa in Spanje. De podcast voor iedereen die droomt van een huis aan de Costa Blanca. Makelaarskoppel Gusto Casa ruilt de grachten van Utrecht in voor een huis aan de Costa Blanca in Spanje. In deze podcast hoor je alles over een avontuur. Van de eerste stappen op de Spaanse huizenmarkt tot de grappigste culturele verschillen. Welkom bij Gusto Casa in Spanje. Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering, de derde alweer. En ik zit vandaag weer met Lindy en we gaan het weer hebben over natuurlijk jullie avontuur in Spanje van Gusto Casa. En vandaag zoomen we specifiek in op het thema een Nederlands makelaarskoppel in Spanje. Dus we zoomen in op de Spaanse huizenmarkt, hoe dat daar allemaal werkt precies. Maar ook een stukje aannemers, want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Van alles komt er voorbij. Lindy, welkom. Fijn dat ik je weer mag ondervragen.
Dankjewel.
Hey, laten we eens beginnen bij wat is jullie ervaring tot nu toe? Is er een duidelijke behoefte aan Nederlandse makelaars in Spanje?
Schijnbaar wel, want er zijn extreem veel Nederlandse makelaars en ze verdienen allemaal hun brood. Dus schijnbaar is er wel behoefte aan en wij zien ook echt wel veel vragen. Maar ook al wat ik aangaf in een eerdere podcast, toen ik alleen een foto had gepost met Oeps huis gekocht, waren er al best veel mensen die zeiden, kunnen jullie ons helpen? Mm. En ik denk dat er vooral, het is gewoon relaxed als je geholpen kan worden in je eigen taal, als er kan uitgelegd worden. Wat is het verschil ten opzichte van Nederland? Hoe zit het? We weten allemaal wel wat voor onze cultuur belangrijk is. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld als je iets gaat verhuren. Wat willen onze huurders? Want vaak zie je dan ook dat Nederlandse huurders in een appartement gaat van Nederlanders.
Mm-hmm. Ja.
Maar ook gewoon als in, wat zijn fijne plekken om te zitten? Wat we al in de vorige aflevering zeiden, Nederlanders willen graag naar buiten. Wij willen heel erg buiten leven.
Ja.
Wij kunnen je wel aangeven, oké, dit is een fijne plek om te zitten. Of dit is bij heel veel leuke plekken, mooie plekken. Maar ook, ja, ik vind het altijd wel grappig als je iemand ziet op de fiets in het gebied waar wij zitten aan de Costa Blanca. En het is een elektrische fiets. Dan kun je er dan nog op zeggen dat ze Nederlands spreken.
Ja.
En in sommige gebieden moet je dat echt niet willen.
Yeah.
Maar als je bijvoorbeeld in Denia is heel veel vlak, dan zou je best veel met de fiets kunnen doen. Je ziet natuurlijk ook heel veel mensen op wielren fietsen. Kijk, dat kan op meerdere plekken.
Mm-hmm.
Maar sommige gebieden zijn echt gewoon best wel stijl. Dan wil je echt niet gaan fietsen.
Nee, precies.
In ieder geval ik niet.
En daarin ken je de Nederlander natuurlijk heel goed. En kun je heel specifiek aangeven, ik zou dit of dat doen.
Ja, en ook wij weten natuurlijk wat onze Nederlandse kwaliteitseisen zijn qua bouw.
Ja.
Dus wij kunnen mensen er wel op wijzen dat bijvoorbeeld huizen in de winter gewoon best wel koud zijn.
Mm-hmm.
En wij zijn gewend om ons huis te verwarmen met radiatoren, dat stralingswarmte. En hier worden ze vaak verwarmd alleen met de open haard of met de airco. Dat is gewoon echt andere warmte dan wat wij gewend zijn.
Mm-hmm.
En wij zijn ook gewend om alles best wel behagelijk warm te maken.
Mm-hmm.
Wij pakken niet zo snel een extra deken, maar we zetten de radiator wat hoger.
Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Dus ik hoor je veel zeggen, dingen die Nederlanders gewend zijn, daar kunnen we ze op voorbereiden eigenlijk dat het anders is. Of aanpassen zodat ze hier ook hebben wat ze willen. Of daar in Spanje.
Yeah.
Dus die culturen toch op de een of andere manier samen zien te krijgen.
Ja, en ook wel gewoon, wij zeggen ook altijd, joh, we kunnen je ook helpen aan een tuinman. Of aan een aannemer. Mm. Omdat wij het netwerk al op hebben gebouwd. Je moet ook dingen doen als een NIE-nummer aanvragen. Het werkt, de rol van een advocaat en een notaris is anders dan dat het in Nederland is. Maar ook de rol van een makelaar is anders dan dat het in Nederland is.
Mm-hmm.
Wij weten gewoon, wat zijn de verschillen en waar moet je even goed op letten.
Maar dan is je werk dus ook alles heel anders dan hoe je het hier doet.
Heel
je bent
anders.
Bijna mensen een beetje aan het, ja, meer aan de hand
meer
nemen.
In
hoe, ja, precies. Ja. Hoe is het leven hier en wat moet jij allemaal doen om dit tot een succes te maken?
Daar moet je op letten. Alleen al iets stoms als je auto gaat importeren, als je daar gaat wonen.
Mm-hmm.
In Nederland is de kans groot dat jij gewoon een schakelauto hebt. Maar dat is best wel heftig als je iedere dag de berg op moet rijden en je rijdt in een schakelauto. Dan wil je waarschijnlijk een automaat.
Ja. Ja, precies. Dus ja, hele praktische dingen ook.
Ja.
Ja, maar je bent echt mensen een beetje aan het bijna aan het opvoeden.
Ja, aan het wegwijs maken is het gewoon.
Ja. Is dat leuk?
Heel leuk.
Ja?
Ik vind het ook leuk om te vertellen waar dan juist de lekkere delicatessenwinkel zit. Of waar je lekker brood hebt. Of waar de Nederlandse supermarkt zit.
Mm-hmm.
Al kun je tegenwoordig echt alles zo'n beetje kopen in de gewone supermarkt. En daar ligt trouwens serieus nu ook Zaanse hoeve mayonaise. Het verbaast me iedere keer weer.
Ze zijn het wel
behoorlijk aan het overnemen.
Ja, precies. Ja,
maar ik vind het ook heel leuk om te vertellen, oké, op de markt in Jezus Pobre op zondag, daar heb je echt de allerlekkerste jam met rozenblaadje erin. Of daar heb je van die amandelkoeken met citroenschil en met limoenschil erin. Of heb je van die heerlijke coca's. Of je hebt in Teolada een wijnboer. En daar de rode wijn die ze daar verkopen behoort tot 1% van de beste wijnen van de wereld. Ik vind dat dus helemaal leuk. Ze verkopen hem trouwens nu ook in Utrecht bij familie van Rijk. Precies die wijn.
Wat vet.
Ik vind dat soort dingen bijvoorbeeld echt dus heel leuk om aan mensen te vertellen.
Dus het volledige leven. Dus niet alleen al die praktische dingen, maar ook dat voelbare van hoe ga je hier nou genieten? Waar moet je zijn? Daar een stapje in te geven en dat mensen dan zelf de rest kunnen fixen.
Ja, of wat is nou echt een chill strandje? Ik bedoel, je kunt alles googlen. Maar als je er echt leeft en woont en veel bent, en dan ontdek je echt andere dingen.
Wat jij zegt, je kan alles googlen. Maar ja, ik vergelijk dit verhaal continu met vakanties voor mezelf. Het is best moeilijk vinden als je ergens bent. Oké, hoe ga ik nou naar het beste restaurant? Hoe vind ik die pareltjes van de mensen die hier vaker zijn geweest, die weten waar je echt moet zijn in plaats van dat je via Google of wat dan ook op al die toeristische dingen uitkomt? En het best wel.
Bij ons in ons dorp zit bijvoorbeeld echt een mega goed restaurant. Wat trouwens heel grappig was. Ik check altijd de Google reviews. Toen zag ik een naam staan. En toen dacht ik, dit lijkt wel van een opdrachtgever van ons uit Utrecht. Toen heb ik er geappt. Toen zei ze, ja, ben ik inderdaad. Ik herkende het aan de schrijfstijl en de naam. Zij was het. En zij zei, dit is sowieso een restaurant voor jullie. Maar dat zit dus in ons dorpje. Waarbij je nog voor €60 een. Het zijn volgens mij bijna 8 gangen. Ze noemen het 4 gangen menu. Maar echt tegen Michelinster aan zit. Ja. Ik vind dit dus echt superleuk.
En tuurlijk, dat vind je niet op Google?
Nee, die vind je niet zomaar. Want wij wonen in een superklein dorp. En ik zou, als wij echt van tevoren hadden gepland, oké, we gaan daar grotendeels wonen. Dan hadden wij waarschijnlijk niet het huis gekocht dat we nu gekocht hadden. Dan hadden we sowieso waarschijnlijk vrijstaand gewild. En veel minder gericht op wat is goed qua verhuur. Maar uiteindelijk blijkt de locatie waar wij zitten super chill te zijn. Want we zijn overal met 15 tot 20 minuten. We gaan super snel de snelweg op. En kunnen binnendoor heel snel naar alle dorpjes rijden. Zit je in een ander gebied, dan moet je vaak helemaal binnendoor. En best wel lang tot aan de snelweg. Dus voor ons is dit echt een ideaal gebied.
En dat is ook
iets goeds. En ik hoef niet aan het strand te zitten. En ik denk dat er zijn zo meer gebieden die, als je naar de kaart kijkt, misschien ver weg lijken, maar in die end dus eigenlijk hele goede locaties zijn waar je heel veel waar voor je geld krijgt.
Ja, precies. Dus dat is in Spanje ook nog wel echt een goede afweging om goed in te duiken van hoe snel ben je echt waar je moet zijn. En kijk niet alleen naar dat kaartje hoe ver het weg ligt, maar ligt het ook net handig? Ben je snel op een snelweg? Of is dat...
Ik vind Villa Joyosa bijvoorbeeld heel leuk. Dat is een gebied met allemaal gekleurde huisjes en daar heb je een chocoladefabriek, is een beetje dat gebied. Maar het lijkt, als je op de kaart kijkt, alsof je daar dus supersnel bij Alicante luchthaven bent. En vanaf ons dat je dan eigenlijk al het grootste gedeelte gehad hebt. Alleen in die end, omdat je zo lang weer terug moet naar de snelweg, doe je er dan toch nog best wel lang over. Terwijl als je gewoon sec naar het kaartje kijkt, lijkt het allemaal heel snel. Maar je moet helemaal binnendoor slingeren.
Precies, en dat soort dingen weet je natuurlijk als makelaar. En dan kun je Nederlanders een beetje op voorbereiden. Van kijk even hoe het echt ligt. En het,
Ja, en ook wel dingetjes als, het is super tof om aan de voet van de Mongo te wonen. Maar je moet niet aan de verkeerde kant wonen. Want dan woon je de hele winter in de schaduw.
Ja, zijn ook dingen die je niet weet.
Nee, en dat is best wel koud.
Behoorlijk, dat is een flink ding.
En die zijn vaak heel vochtig, die huizen, omdat
tuurlijk
niet opwarmen en gewoon anders gebouwd zijn. Sowieso zijn heel veel huizen in ons gebied. Vaak vragen mensen ook van, zijn al die Spanjaarden, balen ze niet dat jullie komen? Al die Nederlanders, zijn ze niet boos? Maar de Costa Blanca is van oudsher sowieso een gebied waar heel veel mensen uit Madrid bijvoorbeeld een tweede huis hadden. Dus daarom zijn er ook relatief veel appartementen gebouwd.
Is al een beetje een uitvalsbasis.
Ja, het was al heel veel tweede huizen. Dus je hebt heel veel appartementen, maar ook heel veel huizen zijn helemaal niet super goed gefundeerd. Omdat het niet voor eeuwenlange bewoning was en niet voor dagelijks gebruik. Dus mensen leefden daar sowieso al van de toeristen heel erg.
Oké, een Spaans dilemma. Liever dicht bij de drukte van de toeristische gebieden of zit je liever rustig, authentiek in een Spaans dorpje?
Ja, het laatste voor mij. Tegelijkertijd Gabia, Morera, Denia is natuurlijk allemaal best wel Altea. Het is allemaal best wel toeristisch en ik vind het heel leuk om daar naartoe te gaan. Maar ik vind het ook echt genieten dat je naar die kleine, schattige, kneuterige dorpjes gaat. Ik hou gewoon, denk ik, meer van authentiek. En ik ga, als iedereen links gaat, wil ik ook wel even kijken wat er rechts nog te ontdekken valt.
Snap ik. Mooi. Klinkt goed. Oké, nog eentje. Verkoop je liever een woning voor permanente bewoning of help je mensen liever aan een vakantiehuis waar ze af en toe zijn?
Dat maakt me echt niet uit. Ik vind alleen zelf gevend investeren wel heel leuk. Maar ik ben, nou ja, om even lekker te generaliseren, een typische vrouw die het heerlijk vindt om na te denken over de inrichting. En na te denken over die leuke restaurantjes en naar het marktje. En ik vind het heel leuker om met mensen een band op te bouwen die daar zelf ook vaak gaan komen en vaak gaan tegenkomen. En met een investeerder die kijkt gewoon anders naar een woning. Terwijl ik het veel leuker vind om veel meer naar de potentie van een woning te kijken of echt iemands woondroom waar te maken.
En dat leven te bouwen samen. Zo leuk voor het beeld. Er worden intussen lekker falafels gebakken hier. Heerlijk. Kun je mij meenemen in het verschil tussen Nederlandse makelaars en Spaanse?
Nou, bij Nederlanders zijn natuurlijk, in Nederland, we klagen heel erg over de makelaars. Maar we zijn eigenlijk best nog wel dienstverlenend. In Nederland is eigenlijk alles best wel transparant. Als klant kun je heel veel cijfers vinden, heel veel data vinden. Je kunt op Funda is eigenlijk alles best wel gecentraliseerd. Dus je kunt daar al alle woningen vinden. Daar staan plattegronden, vaak 360 graden foto's, filmpjes. Alles staat daarop. We hebben netmeetrapporten, waardoor we echt zeker weten wat voor een afmetingen een huis heeft. En in Spanje is dat gewoon niet. Het kan zijn, bij ons op in de straat staat een huis aangemeld en die staat bij 26 verschillende makelaars aangemeld. Allemaal verschillende foto's. De een zegt dat het een vrijstaande villa is. De ander is een rijtjeshuis. De ander is een 201 kap.
Meen je
dit? Er zijn allemaal verschillende afmetingen. Allemaal verschillende prijzen. De foto's zien er niet uit. Dat kan allemaal in Spanje.
Yeah.
Er is veel minder regelgeving over hoe je iets moet aanmelden, wat je moet doen. Ze zijn heel erg op commissiebasis. Het is een beetje met hagelschieten. Want als je met 26 makelaars één huis verkoopt, de ene die hem verkoopt krijgt betaald en de andere is er misschien wel 30 keer geweest en die krijgt niks.
Yeah.
Dus ze zijn veel minder, besteden ze de aandacht of de marketing echt voor één woning. Want de commissies zijn ook veel hoger. In Nederland zitten we, vinden we tussen de 1 en 1,5% vinden we vaak al wat hoger. En in Spanje is dat rond de 5% voor de makelaar. Maar niemand maakt eigenlijk echt mooie foto's, echt een mooie presentatie. Want ja, misschien is hij die kosten wel kwijt. Of gebruikt die andere makelaar die gegevens. Dus dat willen ze eigenlijk niet.
Zij zetten eerder in op heel breed inzetten. Zoveel mogelijk woningen aanbieden. Zorgen dat je daar als makelaar aangekoppeld bent en dan wel kijken wat er blijft hangen.
Ja, zoiets. En wat mij ook een beetje verbaast is dat ze hebben helemaal geen documenten. Dus ik vroeg om de stukken van de VVE toen wij ons huis kochten. En toen was het, ja, dat doet eigenlijk niemand. Dat ik dacht, ja, dat maakt me niet uit of niemand dat doet. Ik wil eigenlijk wel gewoon weten wat wordt er gedaan. Wie zit er in die VVE?
Ja.
Sowieso laat je de rol van de makelaar is ook heel anders. In Nederland heeft de makelaar maakt het dossier op. Daar zit al zo'n meetrapport in. Daar zit het eigendomsbewijs in. Daar zit de kadastrale kaart in. We hebben een vragenlijst, want we hebben een meldplicht. Als koper heb je een onderzoeksplicht. En in Spanje krijg je eigenlijk gewoon vrijwel niets. Als je vraagt, is dit legaal gebouwd? Zegt de makelaar, ja, maar hij heeft echt geen flauw idee. En dat kun je als makelaar ook helemaal niet zoals wij dat kunnen opvragen, kunnen zij dat doen. Dat kan dus alleen bijvoorbeeld een advocaat doen. Dus daarna gaat alles naar de advocaat.
Ja.
Wij als Nederlanders zullen natuurlijk altijd vragen, oké, kun je alle documenten die je hebt, kun je die aanleveren?
Ja. Ja.
Dat willen wij ook gaan doen als verkopend makelaar en ook als aankopend makelaar. Zullen we zoveel mogelijk stukken proberen los te krijgen. Maar daarna moet echt een advocaat een bestemmingsplancheck doen, een vergunningscheck doen. Het is zo dat alle betalingen die gedaan moeten worden, dus ook van je gas, water, elektra, voor je verzekeringen, als de vorige eigenaar het niet betaald heeft, gaat het over op jou als koper. Dus je wil echt? Wel dat de advocaat het goed checkt, want misschien heeft iemand wel mega schuld.
Ja.
En als je het dus niet laat checken, is het niet gecheckt en gaat alles gewoon over op jou.
Ja.
In Spanje is het niet zo. In Nederland checkt de notaris dus alle beslagen, dat soort zaken. Mm-hmm. In Spanje moet je advocaat dat dus checken. Dus als jij die niet inschakelt, dan gaat alles gewoon over op jou. En kun je er niet van uitgaan dat de notaris dat dus checkt.
Ja.
In Nederland weet je ook wat je gaat betalen aan de kosten van het kadaster en dergelijke. Je krijgt een nota van afrekening. Daar staat de hele afrekening op.
Mm-hmm.
Wij hebben nu bijvoorbeeld in Spanje meer dan een jaar later de afrekening gekregen en kregen we geld terug. Je betaalt gewoon een bedrag aan de notaris en daarna zie je wel weer hoe je het terugkrijgt. En het handigste is om gewoon een guestor in de arm te nemen. Fijn is het ook als die het Nederlands spreekt.
Mm-hmm.
Die kan zorgen dat jouw verzekeringen betaald worden. Al dat soort dingen. Want anders moet je dat allemaal zelf uit gaan zoeken.
Mm-hmm.
En ook voor je NIE-nummer. Je kunt dat helemaal zelf doen.
Wat is een NIE-nummer?
Een NIE-nummer is eigenlijk een soort van BSN-nummer.
Ja.
Maar dan voor Spanje. Die heb je overal voor nodig. Voor een huis kopen, een huis huren. Maar ook om je pakketje op te halen van de post.
Mm-hmm.
Als je IKEA-bestelling doet, dan kun je dat of met je paspoort doen. Of je hebt je NIE-nummer nodig.
Mm-hmm.
Alles gaat eigenlijk op dat nummer.
Dat nummer, ja.
En dat is gewoon een heel bureaucratisch proces. Of je geeft het uit handen en laat dat doen door je guestor.
Ja, precies. Is dit dan ook een van de, als ik het zeg, de voordelen van een Nederlandse makelaar hebben in Spanje? Dat jij weet, je moet zoveel regelen en hier gaat het echt allemaal op een andere manier. Dat lijkt me het grootste voordeel.
Ja, toen wij het huis kochten bijvoorbeeld, toen vroeg ik, want wij hebben natuurlijk in Nederland hele goede contacten met de advocaat, van oké, kan die machtiging geregeld worden in Nederland? Die makelaar zei dat dat kon.
Mm-hmm.
En op zich hadden we sowieso niet heel veel tijd, dus we moesten sowieso terug naar Nederland. Maar je kunt je volmacht alleen maar in Spanje afgeven en niet in Nederland. In Nederland is het zo dat een volmacht die in Spanje afgegeven is, ook in Nederland gelegaliseerd kan worden. Maar andersom is dat dus niet. Je kunt niet je volmacht in Nederland voor Spanje laten legaliseren.
Ja, ik zou er niet aan willen beginnen om met een Spaanse makelaar iets te zoeken als ik jou zo hoor. Want dan kun je misschien de taal spreken, maar...
Onze handelscultuur is anders. En zij zijn heel erg money driven. Alles is op basis van commissie. En wij Nederlanders zijn natuurlijk eigenlijk gewend om betaald te worden door onze aankoopklant. Dus ons proces ziet er sowieso al anders uit. Nu worden we in Spanje wel betaald door de verkopende partij.
Mm-hmm.
Maar wij zijn veel meer gericht op een goede deal doen voor onze eigen verkoopklant. En wat je gewoon ziet is dat zij willen gewoon heel graag geld verdienen. Ze zijn veel minder betrouwbaar. Ik vind het nog steeds diezelfde dame als van dat broodje kaas. Die had ons al een paar keer gezegd, joh, Spanjaarden zijn gewoon echt minder te vertrouwen. Tuurlijk hebben alle makelaars de naam dat ze niet te vertrouwen zijn. Maar voor Nederlanders is toch meer afspraak is afspraak.
Mm-hmm. En dat kun je ook hard maken. Dat is gewoon,
we hebben daar gewoon strengere regelgeving over. Als jij in Nederland verkeerde informatie deelt, dan kunnen wij als makelaar onze papieren kwijtraken.
Ja.
In Spanje is dat niet zo.
Hmm.
Je hebt nu wel... zeg maar dat je inmiddels nu diploma's moet hebben om makelaar te zijn.
Ja.
Maar het is niet zo dat je ook al je papieren zomaar kwijt kunt raken. Zoals dat in Nederland is met audits en allemaal andere checks.
Mm-hmm.
En bijscholing, nascholing.
Mm.
Dat is gewoon niet zo.
Dus die continuïteit van... Of jij makelaar mag blijven, is helemaal niet, wordt helemaal niet opgecheckt.
Nee, dat sowieso niet zozeer. En het is gewoon, als jij geregistreerd staat met jouw klant, dan krijg je geld.
Ja.
Dus wat je precies doet voor je klant, dat maakt niet zoveel uit. Als die naam maar geregistreerd is. Een vriendinnetje belde dat haar moeder een tof huis had gezien of wij konden kijken. Nou, dat wilden we. Maar een makelaar waar ze even contact mee had gehad, had die afspraak voor haar gemaakt. Die is niet wezen kijken. Die heeft in principe helemaal geen informatie gegeven.
Mm-hmm.
Maar stond wel geregistreerd. Dus konden wij vervolgens niet meer als aankoopmakelaar dienen. Want... Ja, ze was al geregistreerd onder een andere makelaar.
Okay.
En die makelaar krijgt dan het geld, maar hoeft daar in principe niks voor te doen.
Ja. Ja, oh ja, dat is echt heel anders.
Ja, maar ook, je merkt dat heel veel Nederlanders zeggen, oh ja, dat is echt raar. En heel vaak komen ze dus bij ons, dan hebben ze al afspraken gepland. Maar dan kunnen wij dus niet meer eigenlijk mee als aankoopmakelaar, tenzij ze onszelf gaan betalen.
Ja, precies.
Dus als je zelf die afspraak hebt gemaakt, dan ben je dus geregistreerd bij die makelaar. En is dus de verkoopmakelaar ook jouw aankoopmakelaar.
Ja.
Dus en kun je dus niet meer kiezen.
Dus dat is een hele goeie om in gedachten te houden.
Ja, maar ook als je dus met ons als aankoopmakelaar gaat zoeken, ga niet even zelf snel bellen.
Nee.
Want dan worden wij er tussenuit gehaald. En ja, het lijkt dan dat wij weinig toegevoegde waarde misschien hebben, want je kreeg zelf heel snel dat nummer. Maar waarom krijg jij zelf heel snel dat nummer?
Precies.
Omdat ze dan meer ontvangen. Is het zo dan dat je zegt, ja, maar als zij meer krijgen, dan kan ik het beter dus in mijn eentje aankopen, want dan krijg ik een betere prijs. Dat is niet zo. Die onderhandeling blijft hetzelfde. Wij kunnen misschien wel veel scherper onderhandelen, maar tuurlijk verkopen ze liever omdat aan een particulier, omdat die meer, dan krijgen ze meer commissie zelf.
Mm-hmm.
Alleen het is wel belangrijk dat je gewoon goed geholpen wordt. Wij kennen veel beter de markt, dus wij weten ook beter wat is het huis waard, waar moet je op letten. En daar kunnen wij je gewoon niet meer bij helpen als je zelf gaat bellen.
Zijn er ook makelaars uit andere landen actief? Want je vertelde al dat er ook veel Duitsers en Engelsen naartoe trekken.
Je ziet nu ook meer Russen. Je ziet veel Belgen.
Mm-hmm.
We hebben heel veel bezichtigingen gehad met Engelse makelaars. Er zitten wat Zweden. Dus daar is echt best wel wat verschil.
Welk land lijkt een beetje op Nederland qua makelaar daar? Denk je?
Eigenlijk niks.
Nee?
Bijna ieder land is zo dat je en niet alles kunt financieren. En Nederland is een van de weinige landen waar aankoop en verkoop los van elkaar is. En niet maar één percentage. En in Nederland worden we als makelaars het minst goed betaald, terwijl we het meeste moeten doen.
Oh ja?
Ja, we hebben de meeste dossiervorming, dat soort zaken.
Ja.
Meeste scholing. En andere landen is dat gewoon echt een stuk minder. En ook onze informatievoorziening. In Nederland kun je heel veel informatie zelf opvragen, opzoeken. En dat is in andere landen gewoon niet. Je hebt niet even ruimtelijkeplannen.nl of bodemloket.nl waar je even alles kunt opzoeken.
Grappig, dus als particulier kun je eigenlijk het meeste zelf doen. Maar als makelaar heb je de meeste taken in Nederland.
Ja.
Grappig.
En in Nederland kun je natuurlijk ook bij het kadaster gewoon opvragen waar huizen voor verkocht zijn.
Ja. Ja, en dat dus willen we Nederland ook allemaal weten.
In Nederland willen we alles weten.
Hoe ga je om met mensen uit Nederland die een huis willen kopen, die aan dit gewend zijn, hoe jij het gewoon schetst, hoe ik ook ken dat je een huis koopt. En die komen in Spanje en die verwachten waarschijnlijk ook dat het op die manier dat je ook al die informatie van tevoren krijgt en dat je alles weet. Gaan jullie dan ook echt op zoek naar al die stukken en zeggen nee, ik wil het wel op de even gechargeerd Nederlandse manier kunnen aanbieden aan mijn klant? Of ga je die klant helemaal... Nee, is dat echt onmogelijk?
Je kunt dat zelf niet opvragen. Nee, wij kunnen in Nederland kunnen wij alles opvragen.
Het is
maar
onmogelijk.
Je hebt gewoon niet de bevoegdheid om dat op te vragen. Dus wat je gaat doen is zorgen dat je mensen aan de juiste partijen koppelt.
Ja.
Zodat die stukken wel opgevraagd kunnen worden. En wat we wel gaan doen is bouwkundig kijken. Oké, wat zijn de aanpassingen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zou je qua vergunning moeten doen? Wat zijn de cijfers? Kijk, oké, dit is verkocht, dit is verkocht. We kunnen vergelijkingen maken. We hebben wel systemen waarin je kunt zien. Dat is voornamelijk wel voor de verhuur. Voor hoeveel wordt ongeveer alles verkocht? Ik zie wel eens voorbeelden. We hadden laatst een klant van ons. Wilde het ook even bij een vrij grote. Die je heel veel op Instagram voorbij ziet komen. Met hele mooie rendementen. Die pakken vervolgens alleen referenties die helemaal niet per se in dat gebied zit. La Sella is bij de Golf, is bijvoorbeeld een heel ander gebied. Ja, dat heet Benreguer, dan waar wij zitten. En dat maakt echt een groot verschil. Soms loopt letterlijk een snelweg ergens tussendoor.
Mm-hmm.
En dan lijkt het hemelsbreed aan elkaar te liggen. Maar kun je echt super ver om moeten. Ik mis nog wel eens een afslag, omdat iemand net belt en ik niet op zit te letten. Dan moet je soms wel eens gewoon een half uur omrijden. En als je pech hebt, moet je bijna 3 kwartier omrijden.
Ook dat is heel anders.
Dus het maakt nog wel een verschil welke referenties je pakt.
Ja.
En ook, je hebt Gabia. De een spreekt het uit als Gavea, de ander als Gabia, de ander als Gabia. Je schrijft het op verschillende manieren. Je hebt Denia, maar je weet vanaf Idealista vaak niet precies waar het ligt. Wij kunnen al wel een beetje inschatten aan de huizen waar het ongeveer ligt.
Mm-hmm.
Je hebt in Denia hele toffe stukjes met hele leuke huizen, maar dat is gewoon meer dan een uur naar het centrum. Dus dat moet je eigenlijk gewoon zien als een hele andere stad. En helemaal niet meer als Denia stad.
Mm-hmm.
Je hebt in Gabia heb je dus heel veel verschillende wijken met allemaal hele verschillende kenmerken. Als jij dat gewoon maar in een richteltje, gewoon een straaltje eromheen trekt, dan ga je hele andere dingen met elkaar vergelijken. En je kunt in Nederland op de kaart lijkt iets wat naast elkaar ligt is ook naast elkaar, maar door de hoogteverschillen.
Ja.
kan iets echt een hele andere ligging hebben.
Ja,
maar ook grappig. In een flatgebouw bijvoorbeeld, in een appartementencomplex. Je kunt zeg maar recht tegen de buren aankijken en helemaal donker zitten. Of je zit veel hoger en je hebt zeezicht. Ja. Dat maakt een wereld van verschil in wat iets is qua waarde.
Ja, grappig. Er is zoveel waar je aan moet denken.
Ja, en ook in welke periode is het gebouwd en hoe is het dan gebouwd?
Ja.
En er is ook een hele periode geweest dat er huizen deels werden gebouwd, maar die werden niet afgebouwd. Bijvoorbeeld in de crisistijd, want niemand wilde het meer kopen.
Mm-hmm.
Die worden dan nu deels als nieuwbouw verkocht, maar het is eigenlijk dus deels oudbouw.
Ja, precies.
En dan is het ook wel even belangrijk, dan zijn er vaak al wel de statuten van de VVE, van de Vereniging van Eigenaren, die zijn dus wel heel ver daarvoor opgesteld. Dus dan zijn er niet meer de eisen die je er nu graag in zou willen, die staan daar dan misschien helemaal niet
in. Dat nieuwbouw.
Ja.
Ja, precies. Dus er zitten veel meer haken en ogen aan allemaal.
Ja, en ook wel om te kijken van wat wordt er uitgevoerd. Dus heel veel woningen worden ook natuurlijk een beetje leuk opgepimpt voor de verhuur.
Mm-hmm.
Wij hadden een bezichtiging, dat staat ook op een Instagram kanaal. En dan hoor je mij, ik loop dan eindelijk weer een keer op hakken, ligt die hele tegelvloer los. Überhaupt mag eigenlijk die tegelvloer er niet in vanuit de VVE, want die maakt heel veel lawaai. Maar als er dus iemand een keer wel op zijn naald hakken rondloopt, dan breekt je hele tegelvloer.
Mooi. Mooi om te weten. Fijn om achter te komen. Oké. En als je het dan hebt over waar je allemaal achter komt wanneer je een huis wil gaan kopen en daar gaat zoeken, hoe belangrijk is dan het opbouwen van een netwerk en hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou, wij kenden al vanuit het. De grap is wel gewoon, ik was met mijn moeder nog heel even in oktober daarheen. En ik was met haar donderdag wezen eten bij Madeleine, een restaurant in Utrecht. Komen vaak heel veel mensen ook die in het vastgoed zitten. Daar had ze handjes gegeven aan mensen en zich even voorgesteld als hoi, ik ben de moeder van Lindy. En vervolgens zaten we dus een paar dagen later in Gabia bij een hele bekende strandtent. En toen zei ze, zijn dat niet dezelfde mensen als donderdag? Dat ik dacht, oh ja, grappig. Het zijn inderdaad dezelfde mensen. Dus we kennen ook al best wel veel mensen vanuit Nederland. Dus je weet hoe betrouwbaar ze zijn omdat je hier met ze zaken hebt gedaan.
Ja.
We kennen mensen die daar ook familie hebben, die daar opgegroeid zijn. G is natuurlijk daar al heel lang geweest. We hebben familie van vrienden weer die daar woonden. We kennen gewoon al best wel veel mensen die daar lang zitten. Mm-hmm. En het is ook wel gewoon een beetje uitproberen, aan je buren vragen. We hebben nu de verbouwing gedaan. De eerste keer dat we alles gingen verven en dingen gingen doen, moest ik ook een beetje lachen. We gingen ervan uit dat ze sowieso te laat zouden zijn. Maar ze waren een kwartier te vroeg.
Wauw, dat kan ook.
En dan heb je ook wel weer kleine dingen als, ik vergeet altijd dat als ik vraag wil je koffie, dat ze eerst nee zeggen. Dus ik vergeet dan vaak dat ik het nog 2-3 keer moet vragen voordat ze ja zeggen. Het is heel onbeleefd in Spanje of sowieso in de meer Latino culturen om meteen ja te zeggen op de vraag.
Okay.
Net zoals dat wij 1 koekje geven, hem dicht doen en de koektrommel weer meenemen. Mm-hmm. Is dat daar ook een beetje. Dus je moet het ze echt wel aanbieden. Anders nemen ze ook niet echt pauze.
Meerdere keren.
Ja. En nu hadden we een aannemer waar een Nederlander boven zat en dan heb je weer allemaal Spaanse onderaannemers.
Mm-hmm.
Dan merk je wel weer dat het niet zo heel efficiënt gaat. En nu hebben we een hele fijne aannemer. Een dame is heel lang geleden verhuisd naar Spanje. En dat zie je wel meer. We hebben ook bij de buren daar. Het wil niet zeggen dat als je een Nederlandse aannemer neemt dat het goed is. Bij de buren hebben we echt de hele zomer dat we dachten, wat zijn ze toch allemaal aan het verbouwen? Nou, dat was gewoon een soort van gesloopt, wel betaald, niet afgemaakt.
Mm-hmm.
Daar hebben we nu een goede aannemer gezien. De skill, we hadden dan al via onze advocaat en guest store hadden we klusjesmannen toegewezen, aangedragen gekregen. Dus we hebben nu gewoon ook heel veel verschillende uitgetest voor onszelf. Dus zowel tuinmannen als klusjesmensen en aannemers en ook wel een aantal mensen meegevraagd als er bijvoorbeeld een beleggingsobject was om inschattingen te maken. Maar ook al gewoon gekeken, oké, wat hebben ze dan al gedaan? En hoe hebben ze dat gedaan?
Mm-hmm.
Mijn vader is aannemer geweest, dus ik weet ook wel iets van de bouw.
Mm-hmm.
En natuurlijk in ons werk als makelaar weet je ook iets van de
tuurlijk,
bouw.
Tuurlijk,
maar nu hebben we wel iemand die gewoon heel goed checkt wat wordt er gedaan? Zij komt iedere keer op het project even checken of alles ook gedaan is zoals wij het zouden willen, zoals onze eisen zijn. En dat werkt gewoon heel goed.
Ik hoor in jouw verhaal in ieder geval dat het netwerk heel belangrijk is en dat het veel via via gaat. Dat je weinig, nou bij wijze van spreken, gaat googlen naar een goede aannemer of wat dan ook. Maar dat het echt is van die en die veel uitproberen, veel vragen aan anderen.
Ja, en dat is ook wel omdat er zoveel Nederlanders zit op het terras, luister je soms ook wel wat iemand vertelt. En dan hoor je het even. En iedereen wil elkaar ook wel helpen. Dus iedereen geeft ook wel weer zijn adresjes door. En je ziet nu ook heel veel mensen die dat allemaal via LinkedIn, via Instagram allemaal delen. Mensen willen allemaal best wel graag hun eigen mensen doorgeven. Ja. Een heel stom voorbeeld is toevallig wel, hebben ze net dat ze weer naar België terugging. Ik denk dat heel veel vrouwen die je ken naar allemaal naar dezelfde nagelstylisten ging. Die kwam aan huis. Haar man was fotograaf. Ik denk dat heel veel mensen allemaal haar de nagels lieten doen. Er is nu een Nederlandse kapper. Ik denk dat best wel veel mensen daar naartoe gaan. Er is ook een andere Nederlandse kapper. Haar opvolgster in Breda. Daar ga ik in Nederland mijn haren knippen.
Ja.
En vervolgens gaat G nu naar haar in Spanje. Bijna iedereen kent wel weer iemand en doet iemand. En iedereen verwijst dat toch een beetje aan elkaar.
Leuk, dus dat is ook een tip. Als je daar naartoe wilt trekken, sta daarvoor open. Ga die gesprekken aan. Vraag aan iemand, hey, waar doe je dat? Waar doe je dat? Dus dat netwerk is belangrijk. En je moet dat zelf bouwen. En niet bang zijn om daar gewoon gesprekken over te voeren.
Nee, en ik ga ook bijvoorbeeld naar de acupunctuur in Altea. Echt een fantastisch vent. Ik vraag hem ook vaak tips. Dus waar zou je dat kopen? Wat zou je daar doen? Vraag het ook aan de Spanjaarden zelf. Wij zijn in de zomervakantie, je hebt daar heel veel feesten in Spanje, zijn we naar stierenrennen, naar een of ander feest bij ons in het dorp gegaan. We zijn gewoon in een plaatselijke kroeg aan de bar gaan zitten. Uiteindelijk zijn we de hele nacht uitgegaan met een aantal mannen. Die hebben ons weer in contact gebracht met andere mensen uit het dorp.
Dat zijn sowieso de mooiste avonden, dat gewoon van dit en dat.
Ja, en wij hebben zijn telefoonnummer en we hebben nog wel eens wat gevraagd van oké, wie zou jij daarvoor vragen? En dan krijg je dat weer door. Ze zijn in ons gebied helemaal niet zo tegen de toeristen en tegen de mensen. Dus ze vinden het ook best wel leuk om je te helpen. En ze vinden het ook leuk dat je een gesprek met ze aangaat.
Vaak als je mensen ook vraagt naar, heb je een tip? En je stelt je op die manier op. Vinden mensen ook leuk. Mensen willen ook graag delen en willen vaak ook helpen. Laat het even positief houden, toch?
Ja.
En mooi dat je ook zegt, ze zijn helemaal niet zo tegen de toeristen en Nederlanders die hier naartoe trekken. Dus haal dat ook uit je hoofd, mocht dat een gedachte zijn van mensen die luisteren.
En er zijn regio's waar dat wel zo is, hè? Maar bij ons is dat niet zo.
Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook een hele goede. Dus niet heel Spanje is tegen toeristen.
Nee,
zeker niet. Oké, ik heb nog een aantal onderwerpen die ik heel graag wil aansnijden in deze aflevering. Dus we gaan er gewoon extra langer van maken, want we zijn er nog lang niet. Het kopje aannemers. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Want heel eerlijk, ik heb gewoon allemaal tv-programma's in mijn hoofd met allemaal ellendige verhalen van aannemers in andere landen dan Nederland. Met allemaal die niet komen opdagen. En het is half af. Hoewel je hier ook zeker je verhalen
hebt. Ik kan
het
zeggen, in Nederland is het echt niet anders.
Nee, ook
onze badkamer is hier niet zo netjes getegeld en in ons vorige huis ook niet.
Nee, dus überhaupt eigenlijk gewoon aannemers ellende. Ik ben heel benieuwd, hoe vind je betrouwbare aannemers in Spanje? Hoe pakken jullie dat
wat
aan?
Ik eigenlijk dus net heb verteld, gewoon heel veel via via. Ja. En we hebben nu dus een hele fijne die alles doet. We krijgen nu een nieuw kantoor. Ik weet zeker dat ik haar in ga zetten, want ze stuurt gewoon. Deels waren we wel in Spanje, deels niet. We krijgen iedere dag een foto. Ze geeft even aan wat het kost als er iets niet goed is, als er iets verlegd moet worden. Ik vind het echt heerlijk, want ze geeft gewoon heel goed aan. Oké, dit moet er gedaan worden, dat moet er gedaan worden. Oké, dit wordt dan gedaan. Oké, ik ben nu langs geweest, dit gaat morgen gebeuren.
Heerlijk.
Dit en daarvoor hadden we aannemers waar de ene dag komen ze wel, de andere dag komen ze niet. Dat betekent niet dat het fout is, maar het duurt wel gewoon lang. En ja, ik denk dat je als echte Spanjaard ook Spaanse aannemers zelf kunt inschakelen en dat je daar goed mee kunt communiceren. Maar ze weten gewoon ook wel dat wij meer te besteden hebben en zullen ons toch ook gewoon meer laten betalen. En misschien zijn we dat ook wel een beetje verplicht. Aangezien we de prijzen daar toch komen opstuwen met z'n allen.
Dat is waar. We gaan daar ook wel een reden naartoe. Oké, dus dat zie je wel. En ten eerste, is daar ook een tekort aan aannemers?
Ja, maar je moet ook wel oppassen wat je dus in huis haalt. Dan zijn er gewoon letterlijk van die mensen met van die busjes. En daar komen allemaal Bulgaren en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen. Mm-hmm. Op of die mensen hebben nog nooit een kwast vast gehad. Dus je moet, en dat is hier in Nederland natuurlijk ook wel een beetje. Het zijn niet per se super technische mensen. Dus je moet wel even opletten wat voor een partij je in de arm neemt.
Ja.
En dat is in Nederland ook.
Ja.
En ik denk dat als ik kijk naar die Ik Vertrek programma's, dan denk ik altijd, ja, sorry, maar dit kon je van tevoren ook wel zien dat dit ging missen. Je hebt en een te klein budget en te veel eisen en je gelooft iemand op zijn blauwe ogen. Ook... meestal olijfgroen, bruin, daar dan.
Deed hij. Maar anders hadden we geen programma, dus dat moet ook natuurlijk.
Ja.
Oké, okay. En maken jullie dan ook hele, net zoals hier, je maakt een scherp contract met een aannemer daar of is het iets losser? Of?
Ja, iets losser, maar ik denk dat dat ook meer ligt aan hoe wij zijn als persoon.
Ja.
We kunnen ongeveer alles inschatten. We bespreken wel wat wij wel geleerd hebben. We hebben in Nederland ook heel veel verbouwd. Even heel goed duidelijk. Oké, okay, dit en dit wordt er gedaan voor die prijs. Mm-hmm. Dat er geen onduidelijkheid is over wie wat doet.
Ja.
En wiens taak dat was.
Ja.
Dus ik denk al dat wel sowieso heel belangrijk is. En wat ook wel belangrijk is voor de nieuwbouw. Ze kunnen in Spanje echt niet kitten. Dus je moet eigenlijk wel gewoon die kit eruit laten en een goede kit eruit laten kitten. Want anders heb je gewoon lekkage.
Mm-hmm.
Je ziet gewoon echt wel, als je al naar zo'n modelwoning gaat, kun je al wel een beetje zien hoe sommige dingen afgeleverd gaan worden.
Ja.
En dat is wel belangrijk.
Mm.
Je ziet ook soms al dat gewoon alles na een jaar helemaal aan het roesten is. Ja, dat wil je eigenlijk gewoon niet.
Mm. Ja, precies. Ja. Ja, dus maar wat je ook zegt, ja, net zoals hier maak je goede afspraken. Dat probeer je daar ook gewoon te doen. Dat is niet dat het allemaal maar op goed vertrouwen gaat.
Nee, ja, dat kun je doen, maar dan krijg je dus ik vertrek.
Ja, precies. En dan vertrek je op dat moment. Oké, okay, zijn er typische dingen die Nederlanders altijd willen in een huis? Of wat heel erg opvalt van, oh ja, want je vertelde al even die grote puien en grote ramen.
Open keukens willen we heel graag.
Ja.
We willen ook alles nieuw. In Spanje kopen mensen vaak heel degelijk meubels voor hun hele leven.
Ja.
Duitsers zijn ook veel degelijker. Ik vind dat Engelsen echt een wandsmaak hebben. Die kunnen best veel geld uitgeven. En dan bijvoorbeeld onze buren hebben alles rood, oranje, paars.
Wow.
Echt. Het doet gewoon pijn aan je ogen.
Maar de combinatie kunt... ook. Ik ben even helemaal van de wap, sorry.
Ja, maar okay. Ze hebben wel best wel veel geld. En je kunt ook zien aan dingen die ze kopen. Het is zeg maar wel goede kwaliteit, maar het is gewoon lelijk.
De smaak is bijzonder.
Als je het mij vraagt.
Gewoon kei lelijk. Nee.
En je ziet dat Duitsers zijn veel degelijker, veel meer donkere meubels. En wij Nederlanders willen over het algemeen graag Ibiza-sfeer. We willen alles nieuw. Ja. Toen wij kwamen wonen, vroeg onze Duitse buurvrouw meteen of we Nederlands waren. Toen dacht ik, hoezo vraag je dit? Zei ze, ja, Nederlanders die kopen altijd alles meteen nieuw. Want bij ons werden de IKEA-matrassen geleverd. En waarom vraag je dan af, koop je een IKEA-matras en niet van een Spanje en niet gewoon in een Spaanse winkel? We hebben echt wel mooie Spaanse meubels nu. Maar waar je dan achter komt, is dat de bedmaten anders zijn. En wij willen toch wel liever een wat breder bed, een wat langer bed.
Oh ja.
En dat kun je makkelijker bij de IKEA bestellen. En dan kun je in Nederland gewoon van zeven proef gaan liggen. En dan bestel je hem in Spanje. En dan wordt het ook de dag dat je de sleutel krijgt van je huis. Want in Spanje laat ze eigenlijk altijd alle meubels achter. Ik vind het persoonlijk zelf heel vies om dan op een matras van de vorige bewoners te gaan liggen.
Ja, zou ik niet mijn voorkeur hebben. Maar...
Dus wat wij hebben gedaan is dan matrassen besteld, wel in de oude bedden neergelegd.
Ja.
Maar die hebben we dus besteld vanaf de IKEA. En die werden dan meteen 's middags werden die geleverd. En konden wij op een schoon nieuw, fris matras leggen.
Mm-hmm.
Maar wat ik wel bijvoorbeeld heel leuk vind, Nederlanders zie je wel veel, vind ik, in vakantiehuisjes, dat ze uit gemak heel veel bij de IKEA bestellen. En dat is gewoon wel zonde. Bijvoorbeeld in Gata de Gorgels heb je super toffe rieten lampenkappen. Wij hebben super mooie stoelen gekocht. Mm. Wat eigenlijk de Artifort lookalike zijn. Die €800 zijn. En ik heb ze voor 150. Ze zijn trouwens inmiddels 185. Maar €150 per
nog
stuk gekocht.
Een goede deal. Ja.
En die winkels zijn dan niet zo prachtig om te zien. En niet zo gesteld zoals wij de woonwinkels gewend zijn.
Mm-hmm.
Maar je hebt dan gewoon wel echt ambacht en kwaliteit.
Vet hoor. En ook echt iets van daar. Dat lijkt me toch ook wel heel lekker.
Ja, ik vind dat heel leuk. Maar tegelijkertijd wilden wij heel graag een keuken daar op maat laten maken.
Mm-hmm.
Maar dat is omdat ons huis naar verhouding toch echt wel wat goedkoper is, vind ik het dan heel zonde om en dit niet ons eindwoning zal zijn waar we zullen blijven wonen voor altijd. Mm-hmm. Vind ik het dan toch zonde om dan bijna 10-20% van de waarde van je woning een keuken te kopen. Dus hebben we toch gekozen voor IKEA. Ook omdat we het dadelijk willen verhuren. En dan kun je heel makkelijk, als iets stuk is, zijn dat allemaal standaard IKEA-maten. Mm. Kun je heel makkelijk iets erin zetten. Mm. Maar je ziet daar veel meer maatwerk. Mm. En echt veel meer kwaliteit. Wat ook anders is dan wat wij hebben, is dat ze vaak de inbouwapparatuur apart hebben. Wij willen alles inbouwen als Nederlanders. Mm-hmm. En in Spanje hebben ze dus de ijskast, hebben ze apart staan.
Ja.
De vaatwasser is vaak een los element. En dat kennen wij gewoon veel minder.
Ja. Ja, dus hoor ik je ook zeggen dat Spanjaarden eigenlijk veel minder verbouwen. Nederlanders bijvoorbeeld gaan meteen verbouwen als je
wil. Ja, we willen alles nieuw.
Direct.
Ja.
En daar is het misschien een keer een verbouwing. Maar eigenlijk
gewoon echt een stuk minder vaak als het huis verbouwd wordt. Ze gebruiken ook misschien wel wat betere materialen, omdat ze denken, we gaan er heel lang mee doen. Mm-hmm. Dus wij hadden echt nog een massief houten keuken erin zitten. Wat ik heel onhandig vond, want hij was en dicht. En daar zaten helemaal geen lades in. En het is niet zo groot. En wij zijn toch wel allemaal gewend aan lades. Ja. Dat je veel makkelijker iets kunt pakken.
Ja.
Maar op zich was de staat van de keuken nog goed. Terwijl die keuken al bijna 30 jaar oud is.
Grappig. Ja, massief hout. Dat duurt wel even natuurlijk voordat vergaat. Maar
ja, en wat dat betreft zijn ze eigenlijk dus duurzamer beter bezig dan wij Hollanders, die alles maar nieuw willen, fris, wit.
Ja.
We willen alles in de Fair One Ball of de Little Green kleuren. En je ziet ook wel dat nu best wel heel veel hele mooie woonwinkels komen. Mm-hmm. Maar dan zijn de eigenaren vaak Nederland.
Ja, speel je of Belgisch. Toch op in. Ik snap ergens ook wel weer, als je die kant op trekt, dat je denkt, ja, het is al een hele nieuwe cultuur, nieuwe omgeving. Ik wil de binnenkant van het huis dan toch wel echt zo hebben zoals voelt, zoals het vertrouwd voelt.
Zo wij willen gewoon allemaal, nou, wij hebben dus eigenlijk een hele andere inrichting dan dat we in Nederland hebben. Maar we willen allemaal gewoon die Ibiza look. We willen toch wel een beetje luxe.
Ja,
en comfort.
Ja, toch dat idyllische plaatje van hoe het erbij moet staan.
Ik denk dat het heel erg. Ja. En ook als Nederlanders iets huren, als ik zie hoe mijn ouders een appartement huren, dan kijken ze wel of die meubels een beetje stevig zijn en een beetje fris ogen. Je wil je er toch thuis voelen.
Ja, ja, en dit is nou eenmaal hoe wij gewend zijn te leven. Ja. Dus dat, maar dan wil je dat op een nieuwe plek voor al je redenen.
Dus zeggen Nederlanders wel dat Turkse mensen en Marokkaanse mensen alles zo hetzelfde willen doen als dat ze thuis gewend waren. Maar wij zijn zelf echt geen haar beter. Wij gaan in Spanje proberen ook alles een beetje op de Nederlandse manier te doen.
Zie je ook meer Nederlandse restaurants ontstaan en dergelijke?
Je hebt de Lulu Beach Club. Die ligt in de bergen zonder strand, zonder zwembad.
Mooi beach.
Mooi. Ja, echt een hele toffe tent, een beetje Ibiza-vibes. Bij het eenjarig bestaan. Ze deden het praatje keurig in het Engels. Maar ik denk dat dat voor 4, 5 Spanjaarden was. De rest was allemaal Hollander.
Och.
Zelden met oud en nieuw. Al werken er wel Spanjaarden en komen er ook wel Spanjaarden. Maar gewoon met de grotere feestjes zijn ze daar. Er was een oliebollenborrel bij Grand Café Flow. Café Otraves in Gabia aan de haven. Daar heb je gewoon letterlijk foto's van Amsterdam. We hebben een Nederlandse supermarkt. Je kunt dat gewoon vermijden. Hè? Je hoeft daar niet heen. Maar het komt wel meer.
Ja.
En ook wel misschien omdat wij Nederlanders hebben ook best wel een hoge standaard met sommige dingen. Ik vind het heel leuk om in kneuterige tentje te eten. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders het ook wel fijn vinden dat het gewoon zo is zoals zij het willen. En zoals ze het gewend zijn.
Ja, precies.
Dat zie je nog meer de kant op richting Torrevieja. En dus meer zeg maar de Costa Blanca Zuid.
Ja.
Als je naar Valencia vliegt, heb je ook wel meer zakenmensen. En ga je naar de Costa Blanca Zuid, dan zijn er veel meer mensen die, en ook Benidorm, die veel meer vasthouden aan alles zoals het thuis is.
Mm-hmm. Maar dan daar.
Ja,
maar dan met een zonnetje.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Je hebt al ook al een paar keer genoemd dat dit niet de plek is waar jullie waarschijnlijk blijven wonen. Wat is je droom voor dit Spaanse avontuur? Zou je op allerlei plekken iets willen hebben? Heb je een specifieke regio waar je naartoe zou willen? Hoe zie je het voor je?
Nee, wij willen wel echt in de regio blijven. En ook de plek waar we nu zitten is echt top. Maar ik zou gewoon heel graag vrijstaand willen wonen. Met heel mooi uitzicht en een eigen zwembad. Wij komen allebei ook van het platteland. Zijn allebei gewend om in een vrijstaand huis te wonen. Ik vind het gewoon heerlijk als ik geen buren hoor. En nu hoor je toch af en toe je buren. En we hebben nu een huis met 3 woonlagen. En gezien mijn gezondheid zou ik het gewoon heel fijn vinden als het helemaal gelijkvloers is, het huis.
Mm-hmm. Wat een omslag met Utrecht.
Enorm.
Als je dit zo omschrijft.
We wonen midden in de stad. Dus wij zijn gewend om in de drukte te wonen.
Ja.
En dat hebben we nu veel minder. Maar je kunt het daar wel opzoeken.
Ja, natuurlijk. Ja, dus jullie willen wel hier blijven. In de regio waar je zit.
Ik vind de regio echt perfect. Ja. Wij zijn, wat mensen vinden ons soms als wispelturig. En mijn ouders zeiden iedere keer, wij durven niet ook een vakantiehuis te kopen. Want voor je het weet zitten jullie weer ergens anders. Maar zelfs zij hebben nu wel het gevoel dat als we iets nieuws kopen, dat het ook daar is. En ik zou heel graag een vakantiehuisje willen kopen in het skigebied. Omdat ik zie hoeveel Nederlanders er nu komen. En ik denk dat steeds meer mensen even een dagje daarheen gaan. En dan zie je nu bij de appartementen die daar verhuurd worden. Mm. Bij Nederlanders willen toch eigenlijk de Oostenrijkse degelijkheid. Dus ik denk dat dat een hele goede investering kan zijn als je toch wat meer richt qua interieur op de Nederlanders.
Maar dat is ook in dezelfde regio?
Dat is wat zuidelijker. Dat is meer Granada. Dus de Costa del Sol.
Ja, maar als ik je zo weer hoor, willen jullie daar vooral lekker alles nog meer onderzoeken en meer opbouwen. Maar die regio die klopt heel erg en daar is nog van alles uit te halen.
Ja, en ja, wat ik al zei, ik vind het ook fantastisch dat je met de boot bijvoorbeeld naar Mallorca of naar Ibiza kan. Het is gewoon super veelzijdig.
Ja, snap ik. Hier zit je met de boot in Engeland, is ook mooi, maar toch anders.
Of gewoon naar de Waddeneilanden.
Ja.
Ik stuurde van de zomer een foto naar een vriendinnetje met, 4 jaar geleden zaten we op de boot naar Ameland. En toen stuurde ik een foto, nu zit ik op de boot naar Ibiza.
Verschil
toch wat anders.
Oh, ook leuk een weekendje Waddeneilanden. Maar
ik hou van de Waddeneilanden. Maar
zo anders geen Ibiza.
Het is toch wel leuk.
Ja. Oh, heerlijk. Ja, ik was er al helemaal bang voor. Nu heb ik helemaal zin om naar Spanje te gaan. Ik had me hier al op voorbereid.
Je bent welkom, helemaal dat daar. Weet je. Doen we de volgende in Spanje.
Echt hoor, seizoen 2 staat bij deze op tape. Gaan we in Spanje opnemen. Ik heb je al heel veel dingen gevraagd. Om een nog specifieker beeld te krijgen. Hoe zie je jezelf over, en jullie samen eigenlijk, over een jaar of 10? En hoe denk je dat de markt daar is? Hoe denk je dat dit zich gaat ontwikkelen?
Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Want ik denk wel dat nu iedereen aan het hype is, aan het zoeken is naar rendement. Dat iedereen elkaar ook opjut. En met al die cursussen die je die je nu kunt aanschaffen. En 1-op-1 trajecten. Een aankoopmakelaar is altijd 1-op-1. Dus ik zou niet weten waarom je voor dat 1-op-1 traject betaalt. Maar dat ligt aan mij. Ik denk wel dat er steeds meer Nederlanders zich daar echt gaan vestigen. Het is nu gewoon bijna een soort van Nederlandse provincie aan het worden, maar wel met de voordelen van het Spanje. Ik denk dat de prijzen best wel door zullen stijgen en dat ze op een gegeven moment ook die nieuwbouw wel een beetje aan banden gaan leggen, want anders wordt het wel echt te vol en te druk. En waar zie ik mezelf? Ik vind dat best wel lastig. Aangezien ik ziek ben, kan ik niet zo heel ver vooruit plannen. Maar wat ik wel heel erg denk, is dat je gewoon veel meer gaat genieten van het leven. Ik zeg iedere keer, ik wil wel heel hard werken, maar het moet niet per se op werken lijken. Dus het moet lijken alsof je gezellig met je vrienden op stap bent om een huis te kopen of te verkopen. In Utrecht hebben we dat ook altijd heel erg gedaan. Juist zijn we aan de noordwestkant gaan zitten, omdat daar heel veel ontwikkelingen zijn, omdat daar heel veel leuke nieuwe tentjes kwamen. Heel veel samenwerken met die ondernemers. Dat is ook wat we daar willen. Juist die styling gaan doen. Ik denk dat dat soort dingen allemaal steeds belangrijker worden. En ik hoop en ik denk dat er ook misschien een veel betere verbinding met de trein gaat komen. Dus dat je gewoon, zoals je nu zeg maar een weekendje Parijs doet, dat je dan ook met een aantal uur gewoon naar Valencia zou kunnen bijvoorbeeld met de trein en dan verder kunt. Dat lijkt mij heel chill ook overigens als dat er zou komen. En je ziet wel dat de verbindingen steeds beter worden. En ja, waar zie ik mezelf? Gewoon gelukkig genieten. En ik denk niet dat ik ooit heel snel zal stoppen met werken, omdat we het gewoon echt leuk vinden om te doen, om mensen te laten zien. We zijn er ook misschien bijna wel een beetje trots op hoe leuk al die dingen zijn. Of die restaurants die we ontdekken. Ik heb dat altijd leuk gevonden om met mensen te delen.
Ja.
Als ik met de boot door Friesland vaar, heb ik nog de neiging om iedereen te laten zien wat voor leuke dingen er zijn. Gewoon simpelweg omdat het leuk is.
En omdat het zo verweven zit met je eigen leven.
Ja, en ook wat je net vroeg voor, ja, wat zijn jullie kernwaarden? Dat is een beetje een suf woord. Ja. Ik heb het altijd heel leuk gevonden om kennis te delen. Ik zat op de allerleukste basisschool waar we dat ook heel erg deden en waar je probeert van andere mensen leren. Dus altijd maar op zoek te gaan naar beter, meer optrekken aan mensen die nog meer weten. En wat ik nu al heel leuk vind, is dat je in de kroeg staat en dat iedereen bezig is met wat is fiscaal het meest aantrekkelijk. En ik denk dat die community daar steeds groter wordt en steeds leuker wordt. Omdat daar een bepaald type mensen die graag andere mensen iets wil leren en dingen wil delen.
Ja, en anderen daarin mee wil trekken en dat bruist, hoor ik je zeggen. Ja. Daar zit een energie in en daar gaat omhoog. En
ja, en het is ook wel een beetje waarom ik de Amsterdamse straatweg zo leuk vond. Het was wat minder. En alle ondernemers die er komen wilden er heel graag een succes van maken. Nou was de Costa Blanca niet minder en was het altijd al fantastisch. Maar je merkt een beetje diezelfde mentaliteit. Mensen zien dat dingen beter zouden kunnen, anders zouden kunnen, of waar behoefte aan is. En vinden het dan heel leuk om daar opnieuw te gaan ondernemen. Mm. Of juist andere ondernemers een beetje op weg te helpen. Mensen vinden het gewoon, ze zijn wat minder gestrest dan in Nederland. En daardoor is het extra leuk om elkaar op weg te helpen.
Ja, precies. Daar komt natuurlijk iets heel anders vrij. In zo'n samenwerking, in zo'n elkaar meetrekken en omhoog, zeg maar.
Ja, mooi. En er komen natuurlijk heel veel mensen gewoon lekker vakantie vieren. Dus die sfeer is sowieso chiller.
Ja, dat is een mooie basis om op te werken.
Sorry. En het weer is goed. Ik lig in Nederland heel veel in bed. En dat is voor mijn mentale zijn niet altijd even goed. Mm-hmm. En in Spanje moet ik ook liggen. Maar dan ga ik op mijn lichtbed liggen. Dat is toch echt anders voor je humeur.
Dat is nogal een verschil. Hier. Goed insmeren en gaan, hoor ik je zeggen.
Oké.
Een lokale tip van de week. Heb je er nog een?
Zeker. Er zitten twee echt supergoeie restaurants. Die zitten bijna tegen een ster aan.
Ja. Yeah.
Maar ze hebben net geen ster. Eentje zit in Pedreguer. En de andere zit in Laxara. Dus allebei heel dicht bij Denia. Ze werken er met heel veel lokale producten. Best wel bijzondere gerechten. En de prijs echt top. Allebei hebben ze echt, volgens mij zijn het 5 tot 8 gangen voor €60. En dan denk je, €60 is niet goedkoop. Maar voor dat eten is het echt een schijntje.
Ja.
En ik zal ze even delen op onze Instagram pagina welke restaurants dat zijn.
Nou, dit was een dubbel aflevering. Over heel veel ins en outs over jullie avontuur daar. Wij hebben nog 1 gesprek te gaan. De laatste. In het laatste gesprek gaan wij een concreet, hoe doe je het lijstje maken? Dus allemaal tips over als je naar Spanje wilt trekken, waar moet je aan denken? We gaan lekker heel concreet dit allemaal opsommen voor de luisteraar. In de hoop iedereen zoveel mogelijk handvaten te geven en waar je aan moet denken en wat je allemaal kunt doen. Dus iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren naar deze mooie aflevering. Vergeet je niet te abonneren zodat je niks mist en tot de volgende. Doei!